Mij is gevraagd om met u Hebreeën 11 te lezen, vanaf vers 17. Ik lees uit de Telos-vertaling voor uw informatie. Vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte aangenomen had, offerde zijn enige geboren, van wie gesproken was, in Isaac zal uw nageslag genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Door het geloof zegende Isaac, Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf het bevel aangaande zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij er voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet aanraakte. Door het geloof gingen zij door de Rode Zee als door een droog land, waardoor de Egyptenaren, toen zij probeerden, verzwolgen werden. Door het geloof vielen de muren van Jericho nadat men er 7 dagen omheen getrokken was. Door het geloof kwam Rahab de hoer niet om met de ongelovigen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Tot zover.
Ik zou graag, broeders en zusters, proberen om een vertaalslag te maken naar onze tijd. Goed, dank je. We hebben gisteren met elkaar overdacht dat het hier gaat om rechtvaardigen die op grond van geloof leven, oftewel overwinning behalen. We hebben ook nagedacht over geloven. Ik wil toch de nadruk leggen op dat geloven is hier niet dat eenmalig geloven dat gevolgen heeft voor onze tijd. Ik kijk even naar Gerard, maar het is in de tegenwoordige tijd. Geloofstrouw, doorgaan tot het einde toe. Dat is het geloof wat in Romeinen 5, daar vind je een toevoeging. Op geloof wordt verdrukking toegevoegd. Op verdrukking volharding. En volharding beproefdheid. Dat is wat we hier vinden. Dus de kwaliteit van het geloof in ons leven, dat wij niet onderweg afhaken. Dat was belangrijk voor die Hebreeuwse christenen in die tijd, dat ze niet afhaken. Christenheid behoort tot een niet geoorloofde godsdienst. En als je teruggaat naar het Jodendom, dan word je door de regering niet vervolgd, want Jodendom was een erkende godsdienst bij de Romeinen. Ook voor ons, we leven in een tijd van afhaken. Kijk je om je heen in de christenheid, zelfs onder broeders en zusters, vele samenkomsten, dan zie je mensen afhaken. En dan zit je met de vraag, Heer, hoe kan ik volhouden tot het einde? Barnabas zou de broeders vermanen in Handelingen 11, vers 23, om met een voornemen van het hart dicht bij de Heere te blijven. Dat is denk ik de boodschap van de Heere ook voor ons. En bij Abraham, Isaac en Jacob en Jozef zien wij 4 kenmerken van het geloof, volharding in het geloof, die we kunnen overdenken. En bij Abraham zou ik kunnen zeggen, het is het geloofsvertrouwen in voor- en in tegenspoed. wij hebben ook als gelovigen tegenslagen in het leven. Niet zo zwaar als Abraham, die zijn zoon moest offeren. Maar als je zo kijkt naar ons eigen leven, die ene heeft een gevreesde ziekte, andere is hartproblemen, problemen in het gezin, problemen in de gemeente, je werk. En al die problemen kunnen ons moe laten worden, waardoor wij, zegt Hebreeën 12, in onze zielen bezwijken. Dat we het niet meer zien zitten en niet meer de kracht kunnen opbrengen om door te gaan. Abraham is een voorbeeld voor ons. Geloven, dat is ook het huwelijk, dat is doorgaan met een voornemen van het hart. Niet laten afleiden door problemen, tegenslagen in het leven. Abraham is daar een voorbeeld van. En dan bij Isaac zie je een voorbeeld van een gelovige die zijn hele leven lang fout is geweest. Maar aan het eind van zijn leven, toen God tot hem sprak, liet hij door God zich corrigeren. Geloven is de bereidheid om door God gecorrigeerd te worden. Als je wat ouder wordt, een van de problemen van oud worden, kijk naar mijn vrouw, dan word je steeds meer eigenwijzer. Ja. Dank je. Dank je voor de broederlijk vermaning. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg altijd tegen de kinderen vroeger, dom en fout maken. Domme fout, dat is helemaal niet erg. Maar domme fout maken en eigenwijs zijn, dat is een heel groot probleem. Isaac was niet eigenwijs. Hij liet zich corrigeren op zijn oude dag. En ook voor ons als broeders en zusters, we kunnen een bepaalde gedachte hebben in ons leven. En dan, nou ja, één keer, en hebben we de bereidheid, laten wij ons nog door de Heere de voeten wassen. Geloven is bereidheid, nederigheid om gecorrigeerd te worden. En zo kunnen we straks ook met Jacob en Jozef twee andere kenmerken van het geloof. Het geloof is net als een briljant met heel veel facetten. En bij Abraham zie je één facet, bij Isaac zien we één facet. En straks bij Jacob en Jozef ook, maar dat bewaren we voor straks.
We zijn er. Je denkt zo nog eens na. Tenminste, gisteravond. Toen kwam dat heel sterk naar voren bij me. Toen ik nog eens nalas in vers 18 in het midden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat woordje overwogen. Ik wil daar toch nog eens een keer, misschien is het gisteren gezegd, dan heb ik het gemist. Maar ik wil toch nog een keer naar voren brengen. Overwogen. Het woord van God gunt ons een blik in de gedachten van Abraham. En dat is heel mooi om dat te zien. Een blik in de gedachten van Abraham. En dan komt natuurlijk die vraag daarbij, waar werden die gedachten door gevormd? En dan de vertaalslag naar mij en naar u. Voor vandaag. Waar worden mijn gedachten door gevormd? Zullen we nou eens eerlijk zijn? Het is in de wereld is het heel gewoon dat je kijkt naar de voor- en de nadelen. En als de voordelen opwegen tegen de nadelen, dan doen we het. Maar de gedachten van Abraham werden gevormd door God zelf. Want weet u nog, we lezen in Handelingen 7, vers 1, dat God of dat Abraham een ontmoeting had. En ik hecht eraan om dat te lezen. En wel in Handelingen 7, daar zegt Stefanus. De hoge priester nu zei, en hij zei, mannenbroeders, vaders, hoort. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Ik neem het maar gewoon even zoals het er staat. En dat moet ook. Ik denk dat Abraham daar enorm van onder de indruk geweest is. Van die verschijning van de Heere aan hem. In hoeverre bent u onder de indruk van de persoon van de Heere Jezus? Dat is alles bepalend. En hebben we de moed, ik, u, hebben wij de moed? En dan zal het ook zijn vrucht dragen. Hebben wij de moed om ons die vraag te stellen? In hoeverre ben ik dagelijks onder de indruk van de persoon van de Heere Jezus? Want we kennen de talen Kanaans. We zijn eraan gewend geraakt en we vinden het allemaal heel gewoon. Tenminste, dat overkomt mij wel. U misschien niet, maar dan wil ik maar eerlijk zijn. Zijn denken werd daarom ook bepaald door datgene wat God bij machten was om te doen. Maar niet alleen zijn denken. En in ditzelfde hoofdstuk, daar vinden we dan ook, hij heeft... En in vers 17, hij heeft Isaac geofferd en hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene van wie gesproken was in Isaac. Daar vinden we een inkijkje in het doen, het denken en het doen. Hier is het eerste doen. En dan het denken, maar voor ons is het ook belangrijk dat we inzicht hebben. Waar worden mijn gedachten door bepaald? Door het nieuws? Door datgene wat we om ons heen horen? En ik denk, broeders en zusters, hoe belangrijk voor ons, voor mij, in de eerste plaats wel het woord van God moet zijn. Weet u het nog? Het liedje kent u ook wel als kind geleerd. Bij mijn moeder. Lees je Bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. Is heel eenvoudig, toch? Ja. De Heer die wil graag dat onze gedachten beïnvloed worden door zijn woord. Dat onze daden beïnvloed worden door zijn woord. Door die gemeenschap met hem. Door de indruk die we van hem hebben. En dan denk ik aan de apostel Paulus, die twee vragen had in zijn leven. Heer, wie bent u? Bij zijn bekering. En die vraag die mag je altijd vasthouden. Heer, wie bent u? Dat we zullen groeien, 2 Petrus 3 vers 18, groeit dan op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Groeien we op in hem? Zijn we gegroeid? En dat bedoel ik niet om mijn omvang, daar hebben we het niet over, maar zijn we geestelijk gegroeid? Mag ik dat zo eens hier neerleggen, broeders en zusters? Jongelui, ben je geestelijk gegroeid? Voor groei is leven nodig. Dus allereerst maar even de bekering. Die ontmoeting met de Heer Jezus. En ik wil het graag hier zeggen. En dan gaan we verder. Als daar groei is, dan zullen we meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. Ben ik gegroeid in mijn geloof? Bent u gegroeid in het geloof? In het vertrouwen op de Heer? Dat Hij boven alle dingen staat? Dan wordt ons denken veranderd. Dan wordt ons doen veranderd. En dan heb ik één groot voorbeeld. Eén mooi voorbeeld. Dan gaat het net zoals in Galaten 2 staat. Niet ik, maar Christus. Geef de Heer mij die genade en u ook.
Bij het lezen net, hebt u dat ook gezien, als u mee hebt gelezen de Telos vertaling, dat er steeds staat het tussen haakjes. Het is door geloof. Het is niet de inhoud van het geloof of je alles op een rijtje hebt. Daar gaat het niet over in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat het over gehoorzaamheid, vertrouwen en verwachting. Gehoorzaamheid om te doen wat de Heer van me vraagt. Om te willen doen dat ook wat de Heer van mij vraagt. Ook al is het nog zo moeilijk zoals bij Abraham. Dat was vreselijk moeilijk. Maar de Heer vroeg het pas tegen het eind van zijn leven. Hij had een heel aantal stappen in het geloof al gezet. Als ik dat zeg, dan denk ik weer terug aan die ene keer dat ik Pieter Nan heb horen spreken. Dat ben ik nooit vergeten. Hij had het over de stappen in het geloof van Abraham. Gehoorzaamheid, maar ook vertrouwen en verwachting. Of je zou kunnen zeggen opzien en uitzien. Opzien tot hem die alles in handen heeft en ook wel zal maken. Maar uitzien vol verwachting dat hij gaat vervullen de belofte die hij heeft gedaan. En bij Abraham was dat zeker ook zo toen hij zijn zoon moest offeren. Maar hoe zat het nou met Isaac? Tony heeft er al iets over gezegd, over Isaac. En ik vind het bijzonder dat zij hier zo staat. En je zou bijna denken als je leest in Genesis, dat klopt eigenlijk niet dat Isaac in de rij van geloofsgetuigen staat. Want ja, hoe zat dat met die zegen? En hoe zat dat met dat bedrog van Jacob en zijn moeder vooral, Rebecca? Maar hebt u misschien wel ontdekt als u daarin gaat duiken, dat er twee keer door Abraham een zegen wordt uitgesproken over Jacob. Dat is heel belangrijk, die tweede keer. Want ik denk dat hij, daardoor Isaac over Jacob, ja. Isaac moet zich rot zijn geschrokken. Toen hij ontdekte dat hij de zegen die hij had willen uitspreken, dat dat Jacob was en niet Esau. Hij moet zich rot zijn geschrokken. En Tony zei het al zo mooi, hij liet zich corrigeren. Dat is heel mooi, dat kan heel snel. Hè? Je kunt heel snel overschakelen van wandelen in ongeloof naar wandelen in geloof. Dat kan heel snel gebeuren. Als je in één keer ziet, ja Heer, wat moet ik nu? Ik heb dit gedaan en ik heb naar mijn eigen smaak gehandeld, want ik wil graag dat wildbraad. En Esau was daar zo goed in om dat te schieten. En je ziet daar die verdeeldheid in dat gezin, hè, dat is een verschrikkelijke verdeeldheid. Maar dan ontdekt hij dat als Esau komt. Dan ontdekt hij het. En het is net als wat je ziet bij David als hij terugkomt in Ziklag en de mensen van spreken om hem te stenigen. Ik denk dat je bij David best kunt zeggen dat hij niet helemaal in geloof gehandeld heeft in die periode die eraan vooraf ging. Maar hij, er staat, David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is geloof. En dan kan hij ook in geloof handelen. Op het moment dat hij opziet naar de Heer, dan kan hij ook in geloof handelen. Kan hij vertrouwen dat de Heer weer terug gaat geven wat hem ontnomen was en wat al die mensen ontnomen was. Ze waren allemaal verbitterd geraakt. Maar de Heer gaf een overwinning. En dat zien we hier bij Isaac ook. Want er staat hier dat hij heeft Jacob en Esau in het geloof gezegend. Dat die eerste keer, eerste zegen was dat misschien niet. Maar die tweede wel. Want direct als hij ontdekt dat het verkeerd was gegaan allemaal, geeft de Heer herstel. Dat is heel mooi wat er gebeurt. En dan kan hij door het geloof Esau zegenen. De zegen tussen aanhalingstekens zou je bijna zeggen. Esau zou, en kan nog steeds, de nakomelingen van Esau kunnen nog steeds een zegen van de Heer ontvangen. Als ze namelijk zich voegen in de weg van de Heer. Dat kan nog steeds. Dat geldt ook voor Ismaël. Sterker nog, ik denk dat er heel wat Ismaëlieten zijn geweest onder de eerste gelovigen van de eerste eeuw. En dan kan hij ook Jacob zegenen door het geloof. En dan zie je, en ik wil dat even erbij nemen uit Genesis 28, dan zie je dat hij pas de zegen van Abraham kan doorgeven. Dat doet hij dan ook. Genesis 28 vers 4, als hij weet dat Jacob weg moet om voor zich een vrouw te ontvangen, dan staat er niet alleen in vers 3, mogen God de Almachtige Heer zegenen, je vruchtbaar en talrijk maken. Natuurlijk, dat is het ook. Maar in vers 4, mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je. En dan zie je dat hij niet alleen, Isaac, niet alleen tot de Heer heeft opgezien, wat moet ik zeggen, Heer, wat moet ik nu, hoe moet ik hier handelen, maar hij heeft ook uitgezien naar de vervulling van de belofte en zo kan hij deze zegen geven. En zo was hij toch in één keer toch weer in verbinding met God zelf. En kon hij spreken, kon hij dit waarmaken wat we hier op een bijzondere manier lezen. Deze Isaac die het offer had meegemaakt, die nu zoveel jaren later dit kan zeggen. Door het geloof lezen we, of door geloof, laten we het zomaar lezen, zegende Isaac, Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Hij had dus opgezien tot de Heer en hij zag uit naar wat hij in de toekomst zou gaan doen.
Ik wil nog één grondbeginsel dat wij in verband met deze geloofshelden altijd in het oog moeten hebben. God gaat niet opsommen alle geloofsdaden van deze mannen. God gaat dat selecteren uit hun leven wat betekenis heeft voor de gelovigen uit de Hebreeën. Dat ze daardoor moed krijgen, dat ze daardoor kracht vinden uit te volharden. Deze principe moeten we altijd in het oog hebben, want later zien wij dat heel veel gebeurtenissen die in het land gebeurd zijn, niet verteld worden. Het tweede is dat we gelezen hebben, Abraham werd beproefd. Niet dat God niet wist dat hij die beproeving zal doorstaan, dat wist God. Maar God wilde graag dat goud, die geloof die kostbaarder was dan het goud, door vuur beproefd aan het licht kwam. En een derde gedachte wat wij hier hebben is mensen die in gemeenschap komen door moeilijke omstandigheden met God zelf. We hebben net door Bert gehoord dat ons leven bepaald wordt door de visie naar wie wij uitkijken. En dat hebben wij in de eerste gedeelte gelezen, in het leven van Abraham, Isaac en Jacob. Zij keken uit naar een beter vaderland, naar een hemels vaderland. En dat heeft hun hele leven bepaald. Maar hier hebben wij situaties in het leven van gelovigen die ontzettend moeilijk waren. Beproevingen die zij alle aan het eind brachten. Je hebt soms een makkelijk leven zeggen, ik heb een visie, ik wil de Heer volgen, ik verwacht zijn komst. En toch komen dan situaties in je leven waar je klein gemaakt wordt, helemaal klein. Waar je moet leren alles van jezelf af te geven. En dat zien we bij Abraham. Hij is aan het eind, hij zegt tegen Isaac, als die vraagt waar is het lam, God zal zich voorzien. Ik heb er niets meer te vertellen. Ik heb de zaak aan God overgegeven. Hij zal het regelen. En dat is echt geloof die komt, dat wij ten einde komen. Bij Isaac hetzelfde, hij komt ten einde. Bij Jacob ook, hij leunt op die staf. Een leven van eigen wil is ten einde gekomen. Hij heeft geleerd op die God te vertrouwen. De God van zijn vaders. En dat is een principe wat wij moeten vasthouden. In een tijd waar vaak ook over aanbidding gesproken wordt. Aanbidding komt alleen als we echt aan het eind zijn. Anders komt het niet. Hier kan Abraham zeggen, wij en die knaven, wij gaan aanbidden. Ze staan nu aan het eind, God staat alleen voor hem. En dan heb je zo dit ene woord, wat eigenlijk alleen voor de Heer Jezus gereserveerd is. Je hebt bepaalde woorden in de Bijbel, die gebruikt de Heilige Geest alleen voor de Heer Jezus. Om die begrip te beschutten. Maar hier heb je zo'n begrip, die enig geborene zoon. Uw enig geborene, monogenesis. En zien we daar niet dat de God de Vader een aanwijzing geeft, Abraham, wat jij nu moet doen, ik weet wat dat betekent. Je mag in je geloof enkele stappen met mij gaan. Is dat niet het hoogste? Met God de Vader enkele stappen te gaan. Als wij zo door beproevingen die heerlijkheid van God zien. En uit de hemel weten dat God zegt, ik weet het, Abraham, wat je voelt. Ik weet het. Ik heb mijn zoon al voor eeuwige tijden bestemd om te sterven aan het kruis. Dat is geloofsvertrouwen. In verband met Isaac wil ik één tekst lezen. En soms helpt je dat dingen te begrijpen. We gaan naar Johannes 1. Johannes 1. We beginnen bij vers 12. Maar allen die hem hebben aangenomen, Johannes 1 vers 12, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die niet in zijn naam geloven, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Als je dat wil goed begrijpen, helpt het soms in het Oude Testament te gaan. In het boek Genesis heb je verschillende paren van broeders. Het eerste paar is Kain en Abel. Niet uit het bloed. Zij dachten, Kain is hij. Is het, die wij, dat zal de toekomstige zijn. Niet uit het bloed. Het tweede paar is Isaac en Ismaël, niet uit het vlees. De zoon van de belofte zal het erfdeel krijgen. En dan heb je hier, en daar gaat het bij Esau en Jacob, niet uit de wil van de man. Isaac had een wil. Hij wilde graag Esau tot erfgenaam maken. En het erge is, en we hebben dat al aangehaald, als hij merkt dat hij betrapt is, ben je verbaasd dat hij niet Jacob roept en zegt, kom maar hier, wat heb je gedaan? Nee, dat doet hij niet. Hij schrikt verschrikkelijk, want hij proeft in dit moment, ik ben mijn hele leven fout geweest. Het was de wil van een man, niet de wil van de Heer. Want God had gezegd, bij de geboorte, voor de geboorte van die kinderen, de oudere zal de jongere dienen. Hij heeft het, de plan van God, de raadsbesluit van God, stond al vast. En het hele leven heeft deze man, die eigenlijk een voorbeeld is voor een hemelse gelovige, hij heeft het land Kanaan nooit verlaten. En hij mocht het ook niet. Dat deze man gevallen is, ja, door de lust van de buik. Hij vond het eten lekker. Aardse gezindheid. Lekker eten is niet boos op zich, maar zijn hele leven heeft hij daarop gericht. De Bijbel zegt in 1 Petrus 1, of 2, geloof ik, 2 Petrus 1, daarom zijn velen kortzichtig of blind helaas. En zo was Isaac, hij zag niet meer. Hij kon het niet meer zien. En als hij alleen, als ik alleen voor de aarde leef, voor het genieten in deze wereld, dan komt het moment, misschien door onze kinderen, dat we schrikken en zeggen, ik heb helemaal fout geleefd. En dan gaat hij zich buigen onder de wil van de Heer. En dan gaat hij in wijsheid, en dat is ook geloof, gaat hij de ene zegenen. Want hij proefde, die is uit God geboren. Jacob heeft heel veel dingen nog niet begrepen, dat kwam later. Maar in zijn leven zie je altijd de vrucht van het leven uit God. Maar hij heeft ook de geloof gehad, en dat is nog zwaarder, te zeggen, deze Esau, die gaat verloren, die krijgt geen zegen. Dat is zwaar. En we lezen later in hoofdstuk 12 dat Esau een ongoddelijke was. Dat hij die zegen zocht. Maar hij vond geen ruimte om boete te doen. Daar zien wij aan het eind van het sterfbed van Isaac. Helaas, of gelukkig heeft hij nog jaren geleefd daarna. Dat hij toch opeens duidelijk ziet in het licht van de eeuwigheid. Dan zie je wat de dingen waard zijn. En als we hier als ouders zitten, dat we vroeg genoeg realiseren, deze jongen, dit meisje, heeft geen leven uit God. Ik zie niks bij hem. Dat we daar bidden in onze harten en ons leven corrigeren om voor de Heer te leven. Dat niet die aardse dingen ons beheersen, nog meer geld verdienen, nog een huis kopen, nog meer vakantie doen, alles nu voor de aarde. En aan het eind, dan zie je je kinderen, die gaan een stap verder dan jij. Dat we dat leren. We hebben een beter vaderland. We zijn hier niet te huis. Wij gaan naar een vaderland waar de Heer Jezus de middelpunt is.
Ik wil graag eerst kort even aansluiten op wat Joachim ook... wij schelen enigszins. Maar dat is alleen maar niveau, hè? Maar niet van hart. Even kort aansluiten op wat er gezegd is over Isaac, de zegen van Isaac. Want ik wil graag eerst lezen nog uit Genesis 27. Het is al door Joachim ook door Kees aangehaald, maar ik wil het graag even lezen. In vers 33... waar we lezen dat Isaac met een grote en hevige schrik schrok. Maar dan aan het eind van dat vers 33, dan staat er, ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Het wordt hier gezien vanuit Gods perspectief. Niet vanuit wat Isaac in zijn vleeselijke lust gedaan heeft, maar God beschrijft het zo. En Isaac stelt zich hier naast God. Hij dacht wel dat hij Esau zegende, maar hij zegende Jacob. En ineens, ik heb Jacob gezegend en hij zal gezegend zijn. Dat is een machtig geloofsgetuigenis van deze Isaac. Die inderdaad op dat moment tot de overtuiging komt. Oh, wat heb ik een fout gemaakt? Dan kijken we even naar Jacob. In Hebreeën 11, vers 21. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef. En hij bad leunend op het uiteinde van zijn staf. Ze hebben alle drie met het oog op de toekomst gezegend. Maar hier, en dat vind ik zo mooi, vanmorgen doe ik er zo over na. Dacht, hij zei, hey, hier is opa aan het woord. En ik heb een woord voor alle opa's. En dat ga ik onderstrepen eerst met een tekst uit Spreuken 13. Spreuken 13, vers 22a. De goede mens doet zijn kleinkinderen erven. Normaliter doet een mens zijn kinderen erven. Maar hier staat, hij doet zijn kleinkinderen erven. Daar vind ik nu ineens in Jacob een prachtig voorbeeld van. Want hij zegent niet Jozef, maar hij zegent de zonen van Jozef. En dan staat er ook nog eens elk van de zonen. Ja, het waren maar twee, maar elk van de zonen. Dus heel specifiek, elk kind. En voor ons die kleinkinderen hebben, elk kleinkind. Wat wensen wij voor onze kleinkinderen? De goede mens doet zijn kleinkinderen erven. Wat willen we ze meegeven? Wat willen ze dat ze van ons erven? Wat kunnen ze van ons erven? Grootouders, we hebben net iets gehoord over ouders ook ten aanzien van hun kinderen. Maar grootouders hebben het geweldige voorrecht om hun kleinkinderen in verbinding met Jozef te brengen. Hij zende elk van de zonen van Jozef. Is er een relatie met hem van wie Jozef een beeld is? Dat is de Heer Jezus. Bidden wij voor onze kleinkinderen dat zij een relatie krijgen met de Heer Jezus? Dat is een erfenis die je kunt geven, je gebedsleven. Wat wensen wij voor onze kleinkinderen? God is een God van de geslachten. En het is fijn als onze kinderen goed mee kunnen in het leven, een goede opleiding kunnen volgen, maar ook alleen maar omdat ze de capaciteiten hebben, een bepaald beroep kunnen uit gaan oefenen, gewoon omdat ze dat kunnen. Helemaal niets bijzonders om je daar als ouders op voor te staan. Kijk eens, dit is, jongen, jongen, onzin, waardeloos. Het gaat erom wat ze in het koninkrijk van God zijn. En dat geldt ook voor onze kleinkinderen. God is de God van de geslachten. En hier gaat Jacob elk van de zonen van Israël, Jozef, zegenen. Het is geweldig dat wij als grootouders aan onze kleinkinderen denken dat wij zo voor hen bidden. Willy en ik doen dat al een poosje nu. Dat we willen graag dat ze de Heer Jezus leren kennen. We willen graag dat ze voor de Heer Jezus gaan leven. En dat ze naar hem gaan uitzien. Dat ze hetzelfde toekomstperspectief hebben als ook wij hebben. En ik ben er helemaal mee eens met wat Tony gezegd heeft. Je moet er wat ouder voor geworden zijn. Om te gaan zien hoe wezenlijk het is dat God in een leven gaat werken. En naarmate je, ja, kleinkinderen staat toch iets verder weg, daar heb je niet meer die invloed op die je als ouders hebt. Moet je ook veel meer nog loslaten. Ja, je kinderen sowieso ook. Maar dan kun je bidden. En je kunt voor je kleinkinderen een voorbeeld zijn daarin dat je volhardt in het geloof. Dat is een erfenis die je kunt meegeven. Er zijn zulke waardevolle aspecten die de goede mens aan zijn kleinkinderen kan geven. Dat is wat Jacob hier doet. En dan zie je dat hij leunend op zijn staf aanbidt. Dat is zo geweldig mooi. Dan komt er ook rust. Rust van overgave. Rust van hem zien om wie het alleen gaat. En ik hoop en ik bid. En het gaat niet alleen om de eigen kleinkinderen. Het gaat om de kleinkinderen van ons allemaal. Broeders en zusters. Iedereen die kleinkinderen heeft, ziet ook de kinderen van de kinderen van anderen. Daarom is het zo fijn dat er ook nog zoveel kinderen zijn. Maar wat wensen wij voor hen? Wat willen we hen meegeven? Wat kunnen ze van ons erven? Dat is alleen dat ze in ons zien dat ons leven alleen voor de Heer Jezus is. Alleen voor de Heer Jezus. Dat is het allergrootste erfdeel wat wij onze kinderen, onze kleinkinderen kunnen geven. En Jacob heeft hier de zonen, elk van de zonen van Jozef gezegend. Elk kind is belangrijk. Ja, Mirre. Maar daar gaat het om. Het gaat zo dat we hier in deze Jacob deze grootvader vinden. En grootvaders, grootmoeders, neem dit mee. Spreuken 13, vers 22. Deze erfenis, die kunnen wij onze kleinkinderen geven.